Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de EU die miljarden euro's uittrekt voor bescherming van oceanen, de kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie met betrekking tot het klimaat, en over de kleding van H&M en Zara die in verband worden gebracht met ontbossing en veel meer. De Britse onderzoeks-NGO Earthside heeft meer dan een jaar lang onderzoek gedaan om het verband aan te tonen tussen besmette katoen van beruchte plantages in Brazilië en de kledingfabrikanten in Azië die leveren aan H&M en Zara. Ze hebben satellietbeelden geanalyseerd, gerechtelijke uitspraken en transportgegevens doorgrond en ze zijn undercover gegaan op wereldwijde beurzen. De katoenplantages in Brazilië waar ze uitkwamen zijn van een paar steenrijke families en worden in verband gebracht met grootschalige illegale ontbossing, landroof, geweld en corruptie. Hierdoor is meer dan de helft van de Cerrado, unieke natuur die een kwart van Brazilië beslaat, totaal verwoest en het wordt steeds erger. Lijkt mij niet een fijn gevoel om dat elke ochtend aan te trekken of als je je aan het verkleden bent om naar een feestje te gaan. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise System. Fijn dat je er weer bent, Kelly. Nederland krijgt steeds meer waterstofprojecten en die kan je nu allemaal zien. Waar zijn die? Hoe werkt dat?
Ja, daarvoor is er nu de waterstofkaart, een flashy website met een grote interactieve landkaart. En daarop zijn bijna alle waterstofprojecten in ons land te zien. De meeste daarvan zijn gelukkig groen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan waterstof, tankstations en plekken waar je grote elektrolyzers staan opgesteld.
Ja.
Soms zijn de projecten heel lokaal, stadsbussen die op waterstof rijden. Maar met name in de Eemshaven en de Rijnmond gebeurt er echt heel erg veel. Dat gaat niet alleen om bestaande initiatieven, maar ook om projecten die nog gebouwd gaan worden.
Mm-hmm.
Het zijn er een paar honderd in totaal. Zo kun je dus in je eigen omgeving zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van waterstof.
Ja, dat is goed. Hè? Dat het inzichtelijk wordt. Het begint wat vorm te krijgen, die waterstofambitie van Nederland. Van waterstof een sprongetje naar gewoon water. De Europese Unie gaat meer doen om oceanen te beschermen.
Ja, klopt. Er was eerder deze maand een Our Ocean Conference in Griekenland. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement. De EU heeft deze keer beloofd om 3,5 miljard euro uit te trekken. Bedoeld om het leven in de oceanen beter te beschermen. En dat is natuurlijk hard nodig. Het gaat zoals bekend helemaal niet goed met de oceanen. Denk aan overbevissing, plastic, olie, opwarming door CO2... En zo kan ik nog wel even doorgaan. Daardoor dreigen allerlei ecosystemen in te storten. En het geld gaat besteed worden aan projecten voor duurzame visserij en het tegengaan van milieuverontreiniging.
Ja, dat is echt goed nieuws. Misschien nog goed om er even bij te vertellen. 70% van het aardoppervlak bestaat uit zeeën en oceanen. Als daar de boel in elkaar klapt, dan kunnen wij het hier wel schudden.
BNR Duurzaam.
Is kunstmatige intelligentie een deel van de oplossing voor het klimaatprobleem? Voorstanders die zeggen natuurlijk van wel, daarom zijn het voorstanders. Maar sceptici wijzen vooral op de energiehonger van deze technologie. Hoe het echt zit, ga ik vragen aan Remy Gieling van AI.nl. Hij schreef al 2 boeken over kunstmatige intelligentie, dat is best snel. De laatste is net uit, ik heb het hier in mijn hand. Handboek AI-strategie. Remy, fijn dat je er bent. Ben je het zelf of ben je een avatar?
Nee, ik ben vooralsnog geen deepfake van mezelf. We weten niet wat er volgend jaar zal gebeuren.
Nee, ik ga het permanent testen nu bij iedereen. Ja. Jij staat op heel veel podia om over dit onderwerp te praten. Het is natuurlijk heel nieuw. Hoe vaak stellen mensen jou daar een vraag over de relatie tussen AI en het klimaat?
Eigenlijk dagelijks. Bijna bij elk seminar waar we komen is er wel 1, 2, 3 mensen die zich daar zorgen over maken. En als je ook kijkt naar de 10 grote zorgen die er zijn over kunstmatige intelligentie, dan staat duurzaamheid wel vrij hoog op het schema.
Maar je kan ook zeggen dat het gaat helpen met oplossen, daar komen we straks op. Maar er zijn veel zorgen dus van het vreet energie.
Ja, dat klopt. Die algoritmes die hebben heel erg veel rekenkracht nodig. Dat zei je net ook al.
Ja.
Die rekenkracht die zit ergens in de cloud, dat zien we niet. Maar ja, die serverparken, die datacenters, die dijen uit.
Ja.
En verwacht wordt dat misschien de komende jaren, volgens onderzoek, misschien wel een kwart van het energieverbruik van Amerika uiteindelijk naar datacenters zal gaan.
Ja, je hoort dramatisch, zelfs 80% hoor ik af en toe al. Ik heb er daarom een beetje een dubbel gevoel bij. Dus ik hoop heel erg dat jij wat genuanceerd licht kan laten schijnen over het onderwerp. Begin even dat energievraagstuk wat verder uit te diepen. Niet zo lang geleden las ik een artikel met als eerste zin: als de vraag naar kunstmatige intelligentie in het huidige tempo blijft groeien, dan verbruikt AI binnenkort net zoveel energie als heel Nederland.
Ja, en zelfs heel Japan is al uitgerekend. En er is ook nu al bekend dat omdat wij die datacenters hier niet willen hebben, verhuizen die veelal ook naar Ierland bijvoorbeeld.
Aha.
En ook over 2 jaar zal een kwart van het energieverbruik van Ierland gaan naar datacenters. Dus het is inderdaad wel echt een acuut probleem. Dat betekent ook dat bedrijven een hele grote incentive hebben om daar oplossingen voor te verzinnen. Want niemand vindt het leuk om een heel groot deel van je jaaromzet naar energiekosten te laten gaan.
Maar ik vraag even tussendoor, Remy, hoe oud ben jij?
35.
Oh, toch al wel. Je hebt een lichtelijke jeugdige uitstraling. Maar je zegt dit met een soort gemak van Ierland, Japan. Ik moet daar echt van bij komen.
Net een beademingsapparaat.
Nou, man, wat een bak energie. Dat is heel veel.
Ja, en het wordt natuurlijk alleen maar meer en meer en meer. Kijk, nou, ook
dat valt toch niet tegen op te werken met de zonnepanelen te windparken, dat lukt ons niet.
Nee, wat je wel ziet is dat veel partijen daarom ook langzaam een beetje aan het kijken zijn naar nucleaire energie. Onder andere Sam Altman, de oprichter van OpenAI, is daar een groot voorstander van. Heeft in een aantal fusie-startups heeft hij ook geïnvesteerd.
Mm-hmm.
En recentelijk, dat was wel leuk, ik las dat in The Economist, heeft Amazon notabene, die heeft een nucleair aangedreven datacenter gekocht van Talen Energy. En daar hebben ze 650 miljoen voor betaald.
Ja, ja. Maar ik las ook net weer een rapport dat op geen enkele manier kernenergie hoe dan ook betaalbaar wordt. Dus je kan het beter toch maar gewoon uit renewables halen, schijnt. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is altijd een soort verzachting van het feit dat we belachelijk veel energie nodig hebben.
Ja.
Eén andere uitspraak om het in perspectief te zetten: 1 prompt op ChatGPT kost evenveel stroom als een lamp die een uur laat branden.
Ja, die heb ik ook al eens voorbij horen komen.
Is dat zo?
Nou, het vervelende is, die bedrijven die het allemaal maken zijn betrekkelijk intransparant over de energiekosten die het met zich meebrengt. Hè. Ik denk dat moverende redenen heeft dat ze daar misschien ook liever niet te veel over filosoferen. Het is bekend dat het trainen van dit soort modellen, je hebt energie nodig om die systemen iets te leren.
Ook nog weer.
En om het te gebruiken.
Ja.
Nou, het trainen daarvan kost honderden miljoenen. Dat is natuurlijk je hebt slimme mensen nodig, je moet je inhuren, maar ook heel veel rekenkracht.
Duur, ja.
Ja, gemiddelde programmeur bij OpenAI verdient geloof ik iets van 1 miljoen per jaar. Maar het tweede is dat het ook nog heel veel water kost.
Mm.
Dat is ook nog een grote zorg
voor
veel mensen.
Voor de koeling van die datacenters.
Exact, ja.
Nee, dat is nog weer beter dan andersoortige koeling. Want dus water is alweer een innovatie. En dan toch nog heel veel.
Ja, en was bijvoorbeeld het Volkskrant had een mooi overzicht ervan gemaakt dat van 2021 op 2022 was het waterverbruik van Microsoft was met 22-32% gestegen naar 6,4 miljard liter per jaar. Dat is best wel
heel veel water. Is er aanvullend wat over te vertellen, Kelly?
Ja, wat veel mensen ook niet beseffen is dat 1 uur Netflixen is ongeveer hetzelfde als 1 week de ijskast aanzetten. Nou, dat gaat ook wat ver.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen eindeloos veel video's en foto's bewaren in de cloud en een Hotmail-account. En dat kost ook heel veel energie.
Ja. Ja, ja. Met daarbij de kanttekening bij. Ik ben eigenlijk normaal gesproken een vrij grote AI-optimist. Laten we dat erop stellen.
Ja.
Maar ik wil hier best wel een kanttekening bij plaatsen. Inderdaad, mailen kost energie, Netflixen kost energie. Dat hebben we ook allemaal niet door. Is inderdaad ook iets om rekening mee te houden. Het probleem met kunstmatige intelligentie is dat er de komende jaren zo ongelooflijk veel extra rekenkracht nodig gaat zijn. Enerzijds voor die grote taalmodellen, maar eigenlijk ieder bedrijf gaat op een manier kunstmatige intelligentie integreren om zijn of haar bedrijf een nieuwe productiviteitsboost te geven.
Mm-hmm.
En de exponentiële groei van de vraag naar die energie is zoveel groter. Het is niet dat we met z'n allen zoveel meer gaan Netflixen de komende tijd of zoveel meer gaan mailen. Dat hebben we wel een beetje uitgespeeld.
Die piek is er wel uit.
Die piek is er wel af.
Ja.
Hier moet die piek nog lang gaan komen.
En dit is een piek van een gans andere orde als je het zo naast elkaar zet. Dat kost een bak energie.
Nou ja, Sam Altman, de oprichter van OpenAI, die zegt: compute power will be the currency of the future.
Ja.
Dit wordt het wisselgeld van
het schaarste model van
Ja, en daarom investeren ze nu ook met Microsoft weer 100 miljard in een nieuw datacenter project.
Maar als je dat dan bij elkaar veegt, Remy, dan zou je kunnen voorstellen: energie wordt steeds kostbaarder.
Mm-hmm.
En ook de grondstoffen die je nodig hebt om het weer op te wekken en te distribueren, ga maar door. Dat wordt een enorm ingewikkeld spel. in de nabije toekomst. Gaan die AI-bedrijven ook niet eens een beetje nadenken over het moet minder, het moet zuiniger, het moet anders, dat het wat minder snel groeit?
Ja, nou, er zijn een aantal ontwikkelingen die hier positief op zijn. Enerzijds heb je het voordeel dat die chips die worden geproduceerd, hè, door onder andere Nvidia, maar heel veel partijen die willen nu ook een klein graantje meepikken van die enorme markt. Mm-hmm. Ja, die worden met de dag zuiniger. Dat moet ook wel, want het kan ook niet anders. Nee. Dus ze hebben er enorm veel baat bij om die chips zo zuinig mogelijk te maken. En daar investeren ze echt vele miljarden per jaar in allemaal. Mm-hmm. Nou, het tweede is dat die systemen, hè, die algoritmes, ja, we hebben nu hele bulky algoritmes, echt hele kleerkasten zou je kunnen zeggen.
Ja. Dat is zinloze massa.
Zinloze massa, dat is niet altijd nodig. Hè. Je hebt niet altijd een gigantisch taalmodel nodig als je een simpel LinkedIn-postje wil maken. Die ook kan songteksten kan maken als Taylor Swift. Dat is niet altijd nodig. Hè. Je kan ook misschien met kleine modelletjes.
Er kunnen echt heel veel mensen songteksten maken als Taylor Swift. Maar dit geheel tezijde.
Ik heb het nog niet geprobeerd vandaag, maar wie weet.
Net een dubbel album uit, doe je best.
En waarschijnlijk doordat die systemen kleiner gaan worden, die algoritmes leaner, ze worden slanker en daarom ook energiezuiniger. Ze gaan misschien niet altijd meer de cloud draaien, maar gewoon op je telefoon. Nou, dan zal zorgen dat het energieverbruik een beetje gemitigated kan worden.
En dat het in ieder geval op de agenda staat. Heb jij het gevoel dat die bedrijven zelf al kijken van dit moeten we niet gewoon oeverloos laten doorgroeien? Dit is echt een onderwerp daar.
Ja en nee. Ja, we komen met een aantal keer per jaar in Silicon Valley. Dan spreken we al deze bedrijven. En ze hebben zeker heel veel duurzaamheidsdoelstellingen. En Google probeert echt heel erg om al hun datacenters op renewables te laten draaien. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook gewoon een businessmodel. Hè. Ze hebben echt geen zin om daar heel veel geld uit te geven om kolen op te stoken met z'n allen.
Nee.
Ik denk wel een klein beetje dat gezien de winsten die er nu mee worden gemaakt, en die beurskoersen die stijgen de pan uit, dat Het maatschappelijke aspect daarvan misschien wat meer geadresseerd zou mogen worden.
Wat overigens bij 20 hele grote Nederlandse bedrijven niet gebeurt. Hè? Want die hebben sinds het Parijsakkoord alleen maar 92% van hun winst aan aandeelhouders gegeven en niet waarover bewustzijn is belangrijk.
Maar ik denk dat het nog net iets wat meer kan.
Ja. Hey, bij Global Sustainable Enterprise System ook al veel AI in het pand?
Nou, AI wordt steeds meer gebruikt om datacollectie te doen op basis van, om op je duurzaamheid te kunnen rapporteren. Je hebt veel bedrijven die daarvoor door oppoppen. Je hebt bijvoorbeeld Purchase, die doen datacollectie, maar nog veel meer. Dus je ziet dat het wel als oplossing wordt ingezet. Maar wat ik hier mooi aan vind, is dat als je kijkt naar de elektrische auto, die komt eigenlijk een beetje onder de pet vandaan bij de Formule 1, omdat ze daar echt ook naar die innovaties kijken. En ik denk dat die datacenters eigenlijk, ja, energie als currency gaan krijgen uiteindelijk. Dus dat zou alleen maar de transitie moeten gaan helpen.
Het zou goed zijn, hè? Dus ja. Niet te snel die kernenergie inzetten, maar gewoon slimmer zijn. Heb jij het gevoel, Remy, dat ook de mensen thuis nadenken over hun energieverbruik door data en AI? Want dan heb je zo'n apparaatje, hoe heet dat, spraakassistent? Ik heb het allemaal niet. Spraakassistent, licht aan, hoe suf ben je? Je kan toch zelf wel even opstaan om het licht aan te doen? Ik vind het ook wel zo'n lulproduct.
Ik voel me heel erg hierop aangesproken, maar
heel goed. Het is allemaal jouw generatie die dit doet. Dus
meestal doet hij het de eerste 5 keer ook niet. Dan sta je echt tegen dat ding te kletsen. Echt een kwartier. Ja.
Dat vind ik wel goed.
Het is wel grappig. Ik heb inderdaad echt het idee dat door mijn hele smart home systeem dat mijn huis dommer is geworden uiteindelijk. Dan moet ik je dan wel weer meegeven. Als hij het dan uiteindelijk na dat kwartier doet, ben ik wel weer heel blij ermee. Nee, ik heb niet het idee dat mensen zich hier heel erg druk om maken in de dagelijkse praktijk. Ik denk de luisteraars van BNR Duurzaam ongetwijfeld. Ik denk dat we hier misschien allemaal daarin een klein beetje in een duurzaamheidsbubbeltje misschien wel zitten. Mm-hmm. Heel veel mensen die boeit dit echt volgens mij geen snars.
Maar dat gaat veranderen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven. Helaas gaat de opmars van deze technologie ook gepaard met extra CO2-uitstoot. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. En die gaat over het oplossen van het klimaatprobleem. AI-expert Remy Gieling is onze gast. En Kelly Ragok is wederom eens een keer ons groene geweten. Remy, in hoeverre biedt kunstmatige intelligentie juist een oplossing voor de opwarming van de aarde? Zit daar een link? Wordt het goed gebruikt?
Ja, ik denk het wel. Jaren geleden heeft Google een hele goede zet gedaan. Die hebben DeepMind gekocht. Een van de leidende AI-bedrijven ter wereld nog steeds. Mm-hmm. Een bedrijf dat in Londen gevestigd is. Daar hebben ze volgens mij destijds iets van 500 miljoen voor betaald. Nou, die hebben, waren bekend geworden omdat ze de wereldkampioen in het spelletje Go hadden verslagen.
Ja.
Maar onder de motorkap maakten ze nog veel meer algoritmes. Hè. Ze hebben een product gemaakt waardoor mensen in de medische wetenschap veel sneller medicijnen kunnen maken. Hebben ze gewoon vrijgegeven aan ons allen. Heel mm-hmm. aardig.
Ja.
Maar ze hebben ook een algoritme gemaakt om het energieverbruik in de datacenters van Google te optimaliseren. En daar hebben ze volgens mij iets van 30% energiebesparing mee gerealiseerd. En daarmee
dat
hebben ze
aan, hè?
Ja. Die investering volgens mij binnen een aantal jaar er weer mee terugverdiend.
Dat is wel mooi.
En je ziet ook dat heel veel bedrijven, nou, ook die bezig zijn met duurzaamheid, deze technologie inzetten. En zo heb je de Ocean Cleaner bijvoorbeeld.
Daar wou ik naartoe, want dat is dan weer in deze branche. Dus Bojan Slat en zijn onderneming, hoe gebruiken zij het?
Nou, die hebben bijvoorbeeld ook satellietbeelden ingeladen. Die hebben een algoritme getraind om plastic herkennen op die satellietbeelden. Daarmee kunnen ze de 1000 meest vervuilende rivieren ter wereld herkennen. Mm-hmm. Zodat ze veel beter weten waar ze die interceptorbootjes moeten neerzetten.
Ja.
Om dat plastic op te vangen voordat het naar de oceaan gaat uiteindelijk.
Een relatief simpele oplossing, een toepassing. Hetzelfde zag je een paar maanden geleden ook hier besproken. Het Wereld Natuurfonds die nu een satellietsysteem heeft met AI. Die kan voorspellen waar de ontbossing gaat plaatsvinden.
Ja.
Dat is ook een mooi systeem.
Ja. En er is ook weer een onderzoekers hebben dezezelfde technologie gebruikt om te kijken hoeveel bomen eigenlijk in de Sahara staan. Nou, dat bleken volgens mij factor 100 keer meer bomen in de Sahara te staan dan mensen hadden verwacht. Was weer een positief.
Ja, heel nuttige informatie. Hoeveel bomen staan er in de woestijn?
Ja,
maar goed.
Was weer een positief stukje. Op dat vlak kan je natuurlijk op zoveel mooie manieren kunstmatige intelligentie inzetten. Je hebt ook een Utrechts bedrijf Orbis. Die maakt een afvalemmer met een camera erboven voor horecazaken.
Ja.
Die houdt bij wat voor afval wordt weggegooid.
Het is echt heel simpel. Een kliko
ja,
met een camera erboven.
Dus die houdt bij van, er gaan nu alweer een kilo dozijn eieren de prullenbak in. Ja. Die houdt het bij. Zodat horecazaken hun inkoop veel beter kunnen optimaliseren.
En Surface, dat ding kan je gewoon 6 weken leasen. En dan heb je inzage in je keukenprocessen.
Ja.
En dan kan je fundamenteel voedselverspilling en andere dingen tegengaan. Dat is een heel mooie toepassing.
Ja, fantastische toepassing van kunstmatige intelligentie.
Je hebt er ook een, misschien ken je die ook, Overstory?
Ja, zeker. Ontbossing of bosbranden proberen ze eigenlijk te voorkomen. Het is ook weer op basis van heel veel datapunten, satellietbeelden, weerinformatie. Heel mooi bedrijf. Onder andere Even de Mol heeft erin geïnvesteerd. En die maken inderdaad, kunnen die gebruiken echt de technologie om een maatschappelijk probleem op te lossen, in ieder geval te helpen op te lossen.
Ja, nou, kennis is dan ook weer een deel van de oplossingen.
Ja.
Dus je ziet waar, ik heb net dat jaringenboek gelezen, ook waarom bosbranden er wel en niet zijn.
Mm-hmm.
Als je dat allemaal combineert met dit soort denkkracht, dan veranderen de dingen.
Dus ik denk dat het goed is als we iets meer rekenkracht naar dit soort projecten zetten. En misschien iets minder inderdaad naar onze Sinterklaasgedichtjes genereren misschien.
Die kunnen we zelf wel, toch? Ja, dat zou goed zijn. Dat mag gewoon niet meer, wat heerlijk. Kelly, jij kwam met een rapport tegen van Capgemini. Zijn hier ook mee bezig.
Ja, dat gaat om een enquête onder meer dan 100 mensen. Leidinggevende uit het bedrijfsleven en experts op het gebied van AI.
Mm-hmm.
Zij stellen door het gebruik van AI heeft het internationale bedrijfsleven de broeikasgasuitstoot de afgelopen 2 jaar met 13% kunnen verminderen.
Oeh.
Zij denken dat dit percentage de komende jaren flink kan stijgen tot wel 45%.
Ja.
Dus ja, die combi-oplossingen die werken dan toch positief volgens dat rapport. Remy, ben jij ook zo'n optimist?
Ja, nou, ik denk het wel. Ik heb nog één ander, denk ik, mooi voorbeeld hoe dit positief kan worden ingezet. Bij compagnon Job van den Berg is net langs geweest bij het bedrijf Shubi, een kledingmerk hier in Nederland.
Aha.
Die hebben gebruik gemaakt van een AI-startup, Wear heet dat. En Wear die voorspelt op basis van heel erg veel datapunten welke kledingstukken in welke winkel moeten liggen, zodat er zo min mogelijk restvoorraad is. En het mooie daarvan is dat doordat ze heel veel datapunten combineren en zo'n heel groot datamodel hebben gemaakt, kunnen ze nu heel accuraat voorspellen welk dames t-shirt van welk kledingstuk van welke maat in de winkel in Utrecht moet liggen en welke in Brabant en welke elders.
Mm-hmm.
En het heeft zoveel reststromen voorkomen dat ze gewoon een heel warenhuis vol wat vorige collectie nog helemaal vol stond met retouren, nu helemaal leeg is.
Dat
is wel heel gaaf, want als je dan kijkt even naar AI, we hebben het nu natuurlijk veel over energieverbruik, maar ook als je naar het sociale aspect kijkt, kun je heel veel sociale topics oplossen of in ieder geval in kaart gaan brengen met AI. Bijvoorbeeld, denk aan het meten en monitoren van kinderarbeid op productiesites, et cetera.
Ja, en ontbossing in Brazilië, waar Absoluut. Ik mee begon. Ja, als je de hele kledingindustrie jury nu eens gewoon met AI tegen het licht kan houden, dat zou mij ook een duitje waard zijn. Als je het samenvat, Remy, ben jij een optimist? Gaat AI echt serieus verschil maken? Want ik merk nog wel een dubbel gevoel, hoor. Want je hoeft nog niet te beginnen over iets. Dan zeggen ze, ja, 13% bespaard. Ik denk, nou, dit is altijd meteen heel optimistisch. Hoe zie jij het?
Ja, ik ben wel aan de optimistische kant, maar dat komt ook omdat we natuurlijk elke dag ermee bezig zijn, heel veel mooie toepassingen ervan zien. Ik vind het ook heel goed dat er ook mensen zijn die kritische vragen stellen, hè, die daar ook af en toe een kanttekening bij plaatsen. Mm-hmm. Maar ik ben nog steeds van overtuigd dat we met z'n allen de technologie echt kunnen inzetten om werk beter, slimmer en leuker te maken, maar ook uiteindelijk om Nederland, Europa en de wereld een heel stuk duurzamer te maken.
Wil ik eigenlijk alleen nog jou oproepen aan al die techreuzen van doe wat aan je energieverbruik. Als jij het zegt.
Ja, doe wat aan je energieverbruik. En weet je, misschien begin een mooi programma waarbij je gewoon rekenkracht gratis ter beschikking stelt voor dit soort mooie bedrijven die duurzame oplossingen willen bouwen. Dan komen we met z'n allen ook een heel eind.
Maar we hebben net geleerd, rekenkracht kost CO2, dus wat gaan we daaraan doen?
Ik ben nog steeds wel fan van die kerncentrale, maar jij niet. Daar moeten we nog een andere keer over hebben, Harm.
Zullen we dat maar doen? Ik ga je bedanken. Remy Gieling van AI.nl, leuk dat je er was. We hebben ook weer wat geleerd, dat is fijn. En Kelly, ook jij bedankt weer. Dan nog even dit. Fietsen en hardlopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Dat kan op 21 juni, het gaat gebeuren, tijdens de internationale Show Your Stripes Day. Samuel Beltman is een van de initiatiefnemers en die vertelt daar meer over.
We gaan met meer dan 2000 mensen gaan we fietsen en hardlopen langs de denkbeeldige kustlijn die in Nederland ontstaat als we te weinig doen tegen klimaatopwarming. Die start eigenlijk in Breda. Dan gaat hij via Den Bosch, langs de Bilt, via Zwolle naar Groningen. Dus eigenlijk als je het zo bekijkt, dan is het echt de helft van Nederland. Op de linkerkant als je fietst, ligt dan onder water. En de rechterkant is veilig. Waarom willen we dit doen? Dat is eigenlijk om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatopwarming. Maar ook mensen op een sportieve en leuke manier in beweging brengen tot het nemen van duurzame acties. Hardlopers schrijven zich in op klimaatmarathon.nl. En de fietsers die kunnen zich inschrijven op climateclassic.nl.
Ja, we dachten, we melden het op tijd. Dan kan je nu alvast gaan oefenen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.